Jubel, aarde, prijs God luid. Ik weet niet of de nootjes er al voor staan, maar de notenlezers die kunnen al zien dat het eigenlijk een soort walsje is. Het is eigenlijk vrij makkelijk. Alleen in de laatste regel, daar zitten twee lange noten. Als jullie naar de laatste regel kijken. Uw naam heerst, de aarde juicht. Dan zie je dat zijn nootjes waar een puntje achter staat. Die zijn dus wat langer. Voor de rest vloeit de melodie de hele tijd door. Alleen bij dit laatste heerst de aarde uit. Juicht. Als we daarop letten. En dan zie je ook dat tussen die twee woorden heerst en de staat een kommaatje. Die komma mogen we ook zingen. Ik bedoel daar dus mee even een kleine rust ertussen. Dat brengt de tekst en de muziek nog meer tot leven. Ik heb vanmorgen met een paar mensen heb geoefend. Wij zingen het eerste coupletje zingen wij voor. En daarna zingen we allemaal alle coupletjes.
Goedemorgen gemeente, hier in de kerk. Hoor je het nu goed? Dat was even de stilte nog extra voor u. Goedemorgen gemeente, hier in de kerk en die online verbonden nu of later. Van harte welkom in deze dienst. Dominee Henk Boter is de voorganger. Ik ben Joanne Prins, ouderling in Woothuis. In het midden brandt de paarskaars als teken van hoop en verbondenheid. Namens de kerkenraad wens u een goede dienst. Wij zingen samen, indien mogelijk staand, het lied 215. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade zij ons en vrede van God, onze Vader, Jezus Christus, onze Heer, en van de Heilige Geest. Amen.
En wij zingen lied 66b, zoals we hem zojuist geoefend hebben. Laten we samen bidden. Heer onze God, een nieuwe dag ligt voor ons. Een nieuwe week. Vol verwachting kunnen we er naar uitzien. Vol hoop ook op mooie nieuwe kansen, mooie ontmoetingen en heerlijk lenteweer. En tegelijk kunnen het ook zorgen zijn waarmee we vooruitkijken. Zorgen om uw aarde, om alles wat leeft in deze wereld. Zorgen ook om alles wat dichtbij is. De mensen om ons heen, de omgang met elkaar. Gezondheid van onszelf of onze naasten. Soms is het te veel om op te noemen. En toch brengen wij hier vanmorgen alles wat ons bezighoudt bij u. Om zo voor even ons hart te luchten en ruimte te scheppen voor wat hier tot ons komt. Aan woorden, ontmoetingen, muziek. We vragen u, laat het uw geest zijn die kleur geeft aan wat wij hier vandaag beleven en opdoen aan inspiratie, zodat wij mensen zijn die mogen leven uit uw liefde. Amen. We zingen ons Gloria-lied, lied 867. We kijken en luisteren met elkaar naar een filmpje en in dat filmpje wordt al een klein beetje duidelijk waar jullie het straks op de kindernevendienst over gaan hebben.
Naar school toe ging ik even naar de stad en heb toen bij de speelgoedzaken gemaakt. Ja, hou je aan de regels. Toen het even over autorijden ging, toen zag ik al hier en daar mensen elkaar aankijken van, dat geldt ook voor jou. Jullie mogen naar voren komen, de kinderen, heb ik het dan over. Want jullie gaan het straks ook hebben over regels. Hier ben ik. Hoi. Jullie gaan het straks hebben over regels. Hoi. Was je er ook? Goedemorgen. Jullie gaan het hebben over regels, zei ik. En weet je, een van de regels in de Bijbel is dat je niet zomaar een beeld van God mag maken. Heb je dat wel eens gehoord? Nou, wilde ik even iets met jullie uitproberen. Hè? Want ik heb hier ook een plaatje voor me. En dan zal ik even vertellen wat ik erop zie. En dan moeten jullie maar kijken of je in je hoofd dat ook een beetje kan verbeelden. Want ik zie hier, nou, ze heet Saartje. En ze heeft heel mooi wit krullend haar. En mooie bruine ogen. Kan je het een beetje voor je zien? Nee, probeer het eens. En ze is heel graag buiten, lekker in de natuur. Zie jij een beetje iets voor je? Nee? Ziet iemand in de gemeente iets voor zich als ik dit zo zeg? Ja? Zal ik laten zien wat ik zie? En dan mogen jullie zeggen wat je ziet. Een schaap, ja. Ik denk niet dat u dat in uw hoofd had, hè? En jullie misschien ook niet. Nee, nou, jullie gaan het ook over beelden hebben. En over regels. Daarvoor mogen jullie naar boven. Maar jullie gaan natuurlijk niet zomaar naar boven. Want dan krijgen jullie de kaars mee. Zullen we die aansteken? Wil jij hem even vasthouden voor mij? Dan kan ik het kleine kaarsje aansteken. Ik zal u een geheimtje verklappen. In aanloop naar de musical stond hier allemaal dure apparatuur. En daarvoor moesten hier 's nachts mensen aanwezig zijn om die apparatuur een beetje in de gaten te houden. En toen heeft Korma bedacht, laten we die nachten goed gebruiken en een aantal van die nachten de paaskaars de hele nacht laten branden, zodat wij erbij kunnen. Goed, hè? Ja. Zijn we meteen af van al die flauwe grappen die wij anders elke week erover maken. Jullie mogen naar boven en dan zien we elkaar straks weer terug. Heel veel plezier met elkaar.
De eerste lezing van vanmorgen komt uit Johannes 16, vanaf vers 16 tot 24. Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug. Daarop zeiden een paar leerlingen tegen elkaar, wat betekent wat hij nu zegt, nog een korte tijd en jullie zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug. En ik ga naar de Vader. Wat betekent nog een korte tijd? Wat bedoelt hij toch? Jezus begreep dat ze hem iets wilden vragen. Hij zei, proberen jullie te begrijpen wat ik bedoelde met nog een korte tijd en jullie zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug? Waarachtig, ik verzeker jullie, je zult huilen en weeklagen, terwijl de wereld blij zal zijn. Je zult bedroefd zijn, maar je verdriet zal in vreugde veranderen. Ook een vrouw die baart heeft het zwaar als haar tijd gekomen is. Maar wanneer haar kind geboren is, herinnert ze zich de pijn niet meer, omdat ze blij is dat er een mens ter wereld is gekomen. Jullie hebben nu verdriet, maar ik zal jullie terugzien. En dan zul je blij zijn. En niemand zal je vreugde je afnemen. Dan hoeven jullie mij niets meer te vragen. Maar ik verzeker jullie, wat je de Vader ook vraagt in mijn naam, hij zal het je geven. Tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd, maar vraag het en je zult het ontvangen. Dan zal je vreugde volmaakt zijn. Tot zover de eerste lezing. We zingen. De tweede lezing is 1 Petrus 3 vanaf vers 13. Overigens, wie zou u kwaad doen als u zich volledig inzette voor het goede? Maar zelfs als u zou lijden omwille van de gerechtigheid, dan bent u toch gelukkig te prijzen. Wees daarom niet bang voor de mensen en laat u door niets in verwarring brengen. Erken Christus als Heer en eer Hem met heel uw hart. Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden. Doe dat dan vooral zachtmoedig en met respect. Houd uw geweten zuiver, dan zullen de mensen die zich honend over uw goede christelijke levenswandel uitlaten, zich schamen over hun laster. Het is beter te lijden, indien God dat wil, omdat men goed doet, dan omdat men kwaad doet. Ook Christus immers heeft, terwijl hij zelf rechtvaardig was, geleden voor de zonden van onrechtvaardigen, voor eens en altijd, om u zo bij God te brengen. Naar het lichaam werd hij gedood, maar naar de geest tot leven gewekt. Hij is naar de geesten gegaan die gevangen zaten, om dit alles te verkondigen aan hen die ten tijde van Noach weigerden te gehoorzamen, toen God geduldig wachtte en de ark gebouwd werd. In de ark werden slechts enkele mensen, 8 in totaal, van de watervloed gered. En dat water is een voorafbeelding van het water van de doop, waardoor u nu wordt gered. De doop wast niet het vuil van uw lichaam, het is een vraag aan God om een zuiver geweten. Hierom kunt u vragen dankzij de opstanding van Jezus Christus, die de hemel is binnengegaan en nu aan Gods rechterhand zit, terwijl de engelen, machten en krachten aan hem onderworpen zijn. Tot zover de lezingen van vandaag.
Beste Henk, afgelopen week zag ik je weer stoeien met de preek voor deze zondag. Iedere keer vind ik dat toch wel weer bijzonder hoor. Ik had nooit gedacht dat mensen nog zo lang hun best zouden doen om te begrijpen wat ik ooit heb opgeschreven. Dat ze het zo serieus zouden nemen. Ik had het wel gehoopt natuurlijk. Maar je weet zelf ook dat er voor mijn versie al 3 anderen waren geweest die met veel succes hun ervaringen met Jezus hadden opgeschreven. En terecht, dat zijn prachtige evangeliën geworden. En toch had ik ook de behoefte om mijn ervaringen op te schrijven, mijn ideeën. Maar ja, als ik jou dan zo druk bezig zie om daar een mooie preek van te maken, heb ik soms wel de behoefte om je een klein beetje op weg te helpen. Weet je, jullie maken het jezelf soms ook wel moeilijk. Ik zag dat jullie aan mijn evangelie allemaal nummertjes hebben toegevoegd. Hoofdstukken en verzen noemen jullie dat, geloof ik. En elke week pikken jullie er een hoofdstuk en een paar verzen uit. Snap ik ook wel, je hebt niet eeuwig de tijd. Maar zo heb ik het niet opgeschreven natuurlijk. Ik heb niet ooit bedacht om hoofdstuk 16, vers 16 tot en met 24 te gaan schrijven. Wel nee, ik schreef het als een doorgaand verhaal. En dat moet je wel een beetje in het achterhoofd houden. Zo komen die versen die je voor vandaag hebt uitgekozen uit een lang stuk waarin ik heb opgeschreven hoe Jezus aan ons vertelde dat hij zou weggaan. Ook voor dat stuk waar jij je preek over schrijft, had hij dat al vaker gezegd. Dat komt dus niet uit de lucht vallen. Maar goed, ik geef toe, dan nog is het wat merkwaardig hoe Jezus het daar zegt. Nog een korte tijd en jullie zien mij niet meer. En weer een korte tijd en jullie zien me weer. Zo makkelijk is dat niet, dat snap ik ook wel. Maar maak je geen zorgen, Henk, dat ligt niet aan jou. Wij vonden het ook ingewikkelde woorden. Ik ook, ik heb er minstens 50 jaar over nagedacht wat Jezus daar toch mee bedoeld zou kunnen hebben voordat ik die woorden opschreef. En ze bleven toen ook ingewikkeld. Dat heb ik ook opgeschreven. Hoe wij onderling met elkaar in gesprek gingen over de betekenis van die woorden. Wel 3 keer heb ik die zin in mijn evangelie opgeschreven om een beetje te onderstrepen dat je over zo'n zin kunt blijven nadenken. Dat ook wij daarover bleven nadenken. Weet je, toen ik dit allemaal opschreef, was Jezus al lang van ons weggegaan. Dus toen begreep ik een beetje waar het over ging. Het ging natuurlijk over zijn dood en zijn opstanding. Over wat jullie nu het paasfeest noemen, zeg maar. Toen hij dood was, zagen we hem niet meer. En na zijn opstanding begon er weer iets van hem te dagen. Maar eerlijk gezegd weet ik niet of dat alles was wat hij met die raadselachtige woorden bedoelde. Even tussendoor trouwens, weet je hoe lastig het voor mij was om dat evangelie te schrijven? Je moet je voorstellen, het is aan het eind van de eerste eeuw. Wij waren met een klein groepje. Wij allemaal hadden over Jezus gehoord en waren ervan overtuigd dat hij echt iets te zeggen had dat van grote betekenis was voor ons leven. Maar ja, hij was al jaren weg. En ondertussen leefden wij niet in al te beste omstandigheden. Van Jeruzalem en de tempel was niet veel meer over. En wij hadden ons soms wat al te fel gekeerd tegen onze Joodse achtergrond. Daar hadden we niet zo heel veel vrienden meer. Terwijl wij in ons hart ons toch echt wel met het Joodse geloof verbonden voelden. Jezus was immers ook een Jood. Maar goed, kort gezegd hadden we meer vijanden dan vrienden. En toch probeerden we het hoofd boven water te houden. En dan vroegen ze aan mij om eens op te schrijven wat mij nou zojuist had aangetrokken in die Jezus. Ga er maar aan staan. Probeer maar eens weer te geven wat je inspireert aan de woorden van zo'n man waar je hoop uit put in bange tijden. Terwijl je zelf ook wel weet dat wat hij heeft gezegd en gedaan eigenlijk helemaal niet zo eenvoudig te begrijpen is. Dat moet toch voor jullie ook heel ingewikkeld zijn. Jullie zijn een gemeente die probeert te leven van geloof, hoop en liefde. En tegelijk weten jullie ook wel dat je relatief gezien maar met een klein clubje bent. En dan ook nog in een wereld waar er veel meer is dan geloof, dan hoop en dan liefde. Er is ook wantrouwen, wanhoop en haat. Hoe zouden jullie dan verwoorden wat je op de been houdt? Wat van het geloof zouden jullie opschrijven als je het aan anderen wilt meegeven? Ik heb het dus geprobeerd door die woorden van Jezus te benadrukken. Over die korte tijd waarna hij niet meer zichtbaar zou zijn. En daarna weer wel. En ik heb er ook een uitleg bij geschreven die Jezus eraan gaf. Hij sprak over verdriet waar je doorheen moet om bij de vreugde uit te komen. Het is precies het verdriet waar wij in zaten in die tijd. Moedeloos waren we. Maar ik weet zeker dat Jezus ons juist voor dat soort momenten wilde bemoedigen. En daarom die woorden sprak. Hij zei werkelijk, ik verzeker jullie, je zult huilen en weeklagen, terwijl de wereld blij zal zijn. Je zult bedroefd zijn, maar je verdriet zal in vreugde veranderen. Over die woorden pieker jij je ook suf, natuurlijk. En misschien ook wel over dat voorbeeld daarna. Want dan zegt hij, ook een vrouw die baart heeft het zwaar als haar tijd gekomen is, maar wanneer het kind geboren is, herinnert ze zich de pijn niet meer, omdat ze blij is dat er een mens ter wereld is gekomen. Ik weet wel, dat is misschien wat makkelijk gezegd. Niet elke vrouw zal de pijn zo makkelijk vergeten. Eerlijk gezegd kan ik daar als man natuurlijk niet zoveel over zeggen. En Jezus kon dat eigenlijk ook niet. Maar je moet maar bedenken dat het een bekend beeld was in de tijd waarin ik dit allemaal opschreef. De oude profeten schreven er ook al over, om je over te geven aan de pijn waar je doorheen gaat. En dat die pijn niet altijd zal zijn, dat er vreugde voor in de plaats zal komen. En ook om aan te geven dat die pijn er nu eenmaal een beetje bij hoort. Trouwens, hoe komen jullie erop om juist die woorden uit mijn evangelie uitgerekend op Moederdag te lezen? Best mooi gevonden natuurlijk, dat sluit mooi aan. En tegelijk is het natuurlijk ook wel moeilijk voor die mensen die Moederdag zo heel anders beleven. Omdat ze een moeder missen of leven met onvervulde verlangens. Daarover gesproken heb je wel door dat ik heel bewust mijn woorden in dat vers heb gekozen. Het gaat niet alleen maar over de vreugde over een pasgeboren lief kindje waar je zo gelukkig van wordt of zo heel erg naar kunt verlangen. Heel bewust schreef ik erover dat er een mens ter wereld is gekomen en dat daarover vreugde is. Dat heb ik echt niet zomaar gedaan. En eigenlijk zit daarin misschien wel de kern waar het in dat stuk dat jullie lazen om draait. Kijk, ooit kwam Jezus op aarde. Een mens die ons een weg wees. Een man die ons inspireerde. Die ons, nou ja, vul zelf maar in. Er zijn ontzettend veel manieren om over hem te spreken. Maar ja, we weten ook hoe het met hem is gegaan. Hij stierf aan het kruis. En we zagen hem niet meer. En daarna zagen we hem weer wel, of we meenden hem te zien. Ik durf dat eigenlijk niet eens meer al te stellig te zeggen. Maar ook daarna zijn we hem langzamerhand uit het oog verloren. In ieder geval letterlijk. Want fysiek loopt hij niet meer op aarde rond. Maar voordat hij ging, beloofde hij zijn geest, die er voor jullie zou zijn, die jullie moed zou geven. Hoop en kracht. Zijn geest die in mensen zou leven. In jullie zelf zou hij bij jullie zijn. In jullie woorden, in jullie daden. In jullie geloof, hoop en liefde. En juist daarom schreef ik die vergelijking over de vreugde van een moeder. Niet alleen omdat er een lief klein kindje is geboren, maar omdat er een mens in de wereld is gekomen. Een mens zoals ooit Jezus zelf in de wereld kwam als mens, om ons nabij te zijn. Zo mag er nu vreugde zijn voor elk mens dat in de wereld wil zijn, daar zijn of haar weg wil zoeken en in naam van Jezus wil leven. Bewust schreef ik dus ook over een mens in de wereld. Soms willen jullie nog wel eens denken dat ik die evangelist ben die denkt dat alle mensen uit de wereld gered moeten worden. Nou, ik denk juist dat mensen in de wereld hun weg mogen zoeken. Ik weet ook wel, de wereld is niet altijd een mooie plek. De wereld is het paradijs niet. Vraag me niet om een antwoord op al het lijden, alsjeblieft. Dat heb ik niet. Maar ik denk wel dat mensen in de wereld mogen leven en in Gods naam mogen laten zien dat die wereld ook anders kan. Als je laat zien dat toen jij geboren werd, ook iets van Jezus geboren werd. Hij weer een beetje zichtbaar werd. Zo zullen jullie hem weer zien. Zoiets wilde ik zeggen toen ik dat opschreef. Ik heb trouwens nog een klein grapje in de tekst verstopt. Een grapje met een serieuze ondertoon. Misschien heb je het gezien. Want ik heb dat jullie mij zien een beetje omgedraaid. Niet jullie zullen Jezus zien, maar ik zal jullie zien, zegt Jezus aan het eind. Mooi toch? Om iets van Jezus in jou zichtbaar te maken, ziet hij eerst jou. Moet je nog maar eens over nadenken. Weet je, op zo'n dag als vandaag moet ik vaak denken aan mensen die leven met onvervulde verlangens. Ik noemde het al even. En ik weet dat die woorden die jullie als laatste lazen, juist dan ook heel moeilijk kunnen zijn. Tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd, maar vraag het en je zult ontvangen. Dan zal je vreugde volkomen zijn. Het is denk ik goed dat ik daar toch nog kort iets over schrijf. Soms denken jullie nog wel eens dat ik bedoelde dat als je de naam van Jezus overal maar bijroept, al je wensen uitkomen. Nou, ik weet ook wel dat dat niet zo is. Maar ik snap dat het zo kan overkomen. Ik schreef net al een beetje over een mens die geboren wordt in de wereld. Dat deed me een beetje denken aan een collega van mij. Ook een schrijver. Van hem lazen jullie vandaag ook een stukje. Goed erbij gezocht trouwens, heb je zeker niet zelf bedacht. Maar die collega schreef dus niet over geboren worden, maar over de doop. Ik citeer even één zinnetje van hem. Het water van de doop wast niet het vuil van uw lichaam, maar is een vraag aan God om een zuiver geweten. Die collega ziet de doop dus als een vraag. En niet zomaar een vraag, maar een vraag om een zuiver geweten. Ik zou het zelf iets anders zeggen, maar het ligt wel in elkaars verlengde. Ik zou zeggen vragen, in ieder geval vragen aan God, je kunt het ook bidden noemen, heeft niet zozeer te maken met het vervullen van al jouw particuliere wensen, maar vragen om een zuiver geweten. Of zoals ik het liever zeg, om te mogen leven in de geest van Jezus. Als je dat doet, dan vraag je in Jezus' naam. Bidden is dan betrokken raken op de weg die Jezus ging en voorleefde. Jullie bidden toch ook elke week in de kerk. En dan bidden jullie toch ook dat gebed dat Jezus aan zijn leerlingen leerde. Moet je maar eens opletten als je dat gebed bidt. Dat gebed gaat niet over de diepste verlangens van individuele mensen. Nee, dat hele gebed is gericht op een eerlijke en goede omgang met God en met elkaar. Mijn collega-evangelisten noemen dat het koninkrijk. Laat uw koninkrijk komen, zegt Jezus dan ook in dat gebed. Maar goed trouwens dat die collega's dat gebed hebben opgeschreven, want ik was het glad vergeten. Als dat toch eens waar wordt, dat wij allemaal bidden om te leven in de geest van Jezus, de geest van geloof, hoop en liefde, dan zal de vreugde inderdaad voor altijd zijn. Misschien niet omdat al je wensen uitkomen, wel omdat het goed is tussen jou en God, tussen jou en je naaste. Henk, jongen, ik schaam me kapot. Ik was van plan je een klein briefje te schrijven. Het is intussen een heel epistel geworden. Het lijkt wel een preek. Ik stop er snel mee. Succes zondag. Het gaat je goed. Johannes. U kunt uw gaven weer op de digitale manier overmaken of straks hier achter of voor in de kerk op de tafel. Daar staan de drie schalen en de collectedoelen staan vermeld op de schermen en op de orde van dienst. Onze gebeden sluiten wij zo af met het Onze Vader, maar dat doen we zingend met lied 370. Dan bent u daar op voorbereid. Laten we danken en bidden. Heer onze God, we danken u vandaag voor het goede leven in al zijn facetten. Alle mooie dingen die we mogen beleven. De vriendschappen die we ervaren. Ontmoetingen die we hebben. De aarde die opbloeit onder de regen en de zon. De troost en bemoediging die we kunnen putten uit uw woorden. En bovenal dat u het bent die ons leven kleur geeft. We danken vandaag dat wij mogen leven van liefde. De liefde die we aan elkaar mogen schenken. En die we heel nadrukkelijk kunnen zien in de band tussen ouders en hun kinderen. We denken dan aan alle moeders, vandaag extra in het zonnetje gezet. We bidden voor hen om kracht en liefde, om in liefde en vreugde moeder te kunnen zijn. En ook bidden we voor wie deze dag het liefst zo snel mogelijk voorbij ziet gaan, omdat de herinnering aan hun moeder pijnlijk is, ze de liefde van een moeder nooit ervaren hebben, een moeder sinds korte of lange tijd missen. En ook voor wie nooit de vreugde van het ouderschap zal ervaren en daar toch zo naar verlangt. We bidden voor ouders en hun kinderen met een ingewikkelde relatie. Voor wie zich juist vandaag op een zijspoor voelt staan, omdat ze uit vrije wil of tot hun verdriet niet passen in het plaatje van een gelukkig gezin. Zo bidden we dat deze dag een dag van vreugde en van troost mag zijn. Trouwe God, biddend voor onze moeders, bidden we ook om Moeder Aarde. Uw prachtige schepping met alle kleuren die weer tot leven komen. Maar we weten ook dat al die mooie kleuren kwetsbaar zijn. Dat het met uw aarde niet goed gaat. En ook dat wij daarin niet vrij uitgaan. Daarom bidden we, schenk ons uw vrijheid om uw aarde te dienen. En leer ons te leven in vrede met al wie met ons leeft. Trouwe God, wij allemaal kennen mensen aan wie we denken. Mensen die ziek zijn, mensen die rouw dragen. Mensen die examen moeten doen. Of op welke manier dan ook onze aandacht kunnen gebruiken. We willen ze noemen met elkaar. Maar ook in stilte noemen we de namen die in ons hart leven. En leggen we aan u voor wat en wie er in onze gedachten zijn. De kinderen zijn ook weer in ons midden. Ik hoop dat jullie het goed hebben gehad met elkaar. Was het mooi boven? Fijn. Dan zingen we ons slotlied, lied 905. Zing maar en bid en ga Gods wegen. Doe wat uw hand vindt om te doen. Weet dat de hemel zelf u zegent. U brengt naar weiden fris en groen. Mogen wij zo gaan, gedragen, getroost en bemoedigd door de zegen van onze Heer. Want de Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u. En geven u vrede.